Ik wil u vanmorgen meenemen naar een boek waar ik, moet ik zeggen, de laatste tijd erg door ben gezegend. En zegeningen, ja, die moet je niet voor jezelf houden. Die moet je delen. Hè? Dat is een goed Bijbels principe. En het boek waar ik met u vanmorgen bij wil stilstaan is het boek Job. Overigens niet alleen vanmorgen, maar ik hoop er ook de volgende gelegenheid eveneens over dit boek te spreken. Het is veelomvattend en ja, dat lukt natuurlijk onmogelijk in één keer. En dus in ieder geval in twee keer en misschien zelfs wel drie keer dat ik met jullie hoop stil te staan bij dit prachtige boek. Job, en we willen dan lezen hoofdstuk 1. En ik lees u dan voor uit de herziene Statenvertaling. Job 1. En daar lezen we al dus. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 dochters en 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen, 500 ezelinnen. En verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in zijn eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. En toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan, de Heere, en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitstrekken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. En toen deden de Sabeërs een inval en namen ze mee en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken en in het huis van hun broer, de eerstgeborene. En zie, een hevige stormwind kwam over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis. En het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. Job. Ja, het is wellicht het oudste boek van de Bijbel. En wellicht ook het oudste boek van deze wereld. En hoewel het dan ja, zo'n oud boek is, zullen we ook vanmorgen zien dat het zo actueel is. Dat het een boek is wat in vele opzichten ook vandaag eigenlijk zo enorm relevant is. Als je het boek doorleest, wat ik meerdere keren heb gedaan, dan kom je natuurlijk onder de indruk van de inhoud, dat in de eerste plaats, en daar gaan we het natuurlijk vanmorgen ook over hebben. Maar je komt ook, althans, zo heb ik dat ervaren, ook onder de indruk van de enorme literaire schoonheid van dit boek. Het bevat prachtige poëzie, wat soms wat moeilijk terug te vinden is in onze vertalingen. Ik heb zelf een Engelse vertaling van dat boek Job, waar de vertaler eigenlijk gepoogd heeft om dat Hebreeuwse idioom zoveel mogelijk tot uitdrukking te brengen. En ja, dan blijkt inderdaad daar zo ongelooflijk veel schoonheid dit boek te bevatten. Literaire schoonheid. Maar goed, daar gaat het ons vanzelfsprekend ons vanmorgen nu niet in de eerste plaats om. Maar wel mooi om voor jezelf ook dit zo eens door te lezen. En ook daar oog voor te hebben. Want nu, het boek Job bevat ook heel veel theologische en ook filosofische debatten tussen Job en zijn vrienden. Maar zoals we zojuist ook hebben gezien, is ook een hele opmerkelijke dialoog tussen God en Satan. En dan vanaf hoofdstuk 38, daar zien we dat God zich rechtstreeks wendt tot Job. Een gesprek tussen God en Job, waarin eigenlijk God vooral aan het woord is en Job eigenlijk daar heel weinig nog maar te zeggen heeft. Heel bijzonder dat we zien dat als de Heere dan op zeker moment tot Job gaat spreken, na al die dialogen die daar hebben plaatsgevonden, die debatten ook tussen Job en zijn vrienden, dat de Heere zich vooral openbaart vanuit de grootheid van zijn schepping. Dat is heel bijzonder. Ik denk ook dat het ook kenmerkend was, ook voor die tijd, waarin natuurlijk dat woord van God nog niet zo was zoals wij dat vanmorgen hebben. Er zal wellicht wel overleveringen zijn geweest, maar natuurlijk nog lang niet de Bijbel zoals wij die vandaag kennen. En alle waarschijnlijkheid ook nog de eerste 5 boeken van Mozes ook voor Job nog niet beschikbaar waren. Dus de schepping was eigenlijk een hele belangrijke bron van informatie over wie de Heere God is. En vervolgens zien wij natuurlijk ook in die tijd dat ook de Heere zich ook rechtstreeks ook wende tot de gelovigen. Zoals we dat zien ook bij de aartsvaders, mogelijk ook de periode waarin Job geleefd heeft. Waarin de Heere dan ook zich soms rechtstreeks openbaarde en ook rechtstreeks ook sprak tot de gelovigen. Maar bijzonder is dat de Heere zich in de eerste plaats dus eigenlijk openbaart vanuit de schepping. En het is dan ook heel mooi om te zien hoe de Heere dan eigenlijk allerlei elementen vanuit zijn schepping nog weer eens Job voor ogen schildert, waarmee hij zijn grootheid dan ook openbaart. Heel veel informatie bijvoorbeeld over de dierenwereld, maar bijvoorbeeld ook over de sterrenhemel, constellaties, de sterrenconstellaties zoals de grote beer, de Orion, het zeven gesternte. En we kunnen ons voorstellen dat zeker ook die sterrenhemel in die tijd ook heel veel indruk gemaakt moet hebben. In onze wereld, in ons eigen land, daar zien we eigenlijk betrekkelijk weinig van de sterrenhemel. Het is eigenlijk veel te licht. Maar als je in het oosten komt, en zeker in die tijd, dan in die Arabische woestijn waar Job heeft geleefd, we komen er straks nog even over te spreken, dan zijn die sterrenhemelen natuurlijk ongelooflijk indrukwekkend zijn geweest. En het is opmerkelijk dat de Heere daar ook eigenlijk allerlei elementen ook noemt. En ook die sterrenbeelden eigenlijk ook bij namen noemt. En kennelijk is er ook in die tijd ook heel veel kennis geweest over die sterrenhemel. Buitengewoon tragisch dat de sterren en wat de sterren ons te vertellen hebben, eigenlijk is verduisterd geraakt door de astrologie. De leer dat vanuit de sterren daar de toekomst voorspeld zou kunnen worden. En nu, eigenlijk laat God zien wat ook Paulus ook later meeneemt in zijn brief aan de Romeinen. Als hij zegt in Romeinen 1 vers 20 dat de dingen van God die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Die eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, zij worden openbaar in de schepping. En de apostel Paulus zegt, dat kan gekend worden. De NBG-vertaling zegt, het is met het verstand te doorzien. Heel bijzonder dat God ons verstand gegeven heeft. Dat we met dat verstand zijn toegerust om inderdaad ook verbanden te leggen. Dat als je kijkt naar de schepping, dat je begrijpt dat geweldige mooie uurwerk, en je ziet me eigenlijk al een beetje naar boven kijken, vooral ook dat enorme universum, dat daar natuurlijk ook een klokkenmaker aan te pas is gekomen, die dat alles niet alleen heeft ontworpen, maar dat alles ook heeft gemaakt en ook dat hele uurwerk ook onderhoudt. Hij is de schepper, maar hij is ook de onderhouder van heel zijn schepping. En zoals gezegd, dat is eigenlijk de invalshoek waarmee de Heere God dan ook naar Job toekomt. De eerste woorden die de Heere spreekt tot Job na al die theologische en filosofische debatten tussen Job en zijn vrienden, kun je lezen in hoofdstuk 38 vanaf vers 2. Wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Omgordt u nu als een man uw heupen, dat is hier eigenlijk ook weer zo'n Oosterse uitdrukking, hè? Een man die inderdaad zijn heupen omgordde, hè? Die lange mantels die bijeen werden gebracht, hè? Met een gordel waarmee dan iemand ook gereed was, hè? Om op weg te gaan. Het is eigenlijk al die Oosterse beelden die ook hier worden gebruikt. Dat de Heere zegt, dan zal ik u ondervragen, Job. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? En maak het bekend als u echt inzicht hebt. En Job, dat zullen we zien later ook, heeft heel veel eigenlijk over God gezegd. En ook heel veel over zichzelf gezegd. Maar de vraag is, was alles wat Job over God gezegd heeft, was dat inderdaad in overeenstemming met Gods raad? Of zijn in die debatten die Job gevoerd heeft, eigenlijk ook heel veel raad van God, is er veel raad van God verduisterd? Zijn er woorden gesproken die eigenlijk woorden waren zonder kennis? En dan gaat God, die gaat Job ondervragen. Vertel mij eens, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak mij dat nou eens bekend als u echt inzicht hebt. En dan is het mooie dat in hoofdstuk 42 Job dan God antwoordt en zegt, ik weet dat u alles vermag en geen plan onmogelijk is voor u. Eigenlijk moet je die woorden even op je laten inwerken. Ik weet dat u alles vermag en dat er geen plan is voor u dat onmogelijk zou zijn, zeg ik het maar even met mijn eigen woorden, om ook te voltooien. Te volbrengen. Ook best wel mooie woorden om eens even op jezelf in te laten werken, maar ook misschien ook op de situatie waarin je vanmorgen hier bent. De omstandigheden. En wat is er veel verdriet, ook in onze eigen gemeente. Soms maar worden sommige dingen benoemd, maar er is ook heel veel wat eigenlijk verdriet ook in stilte wordt geleden. En goed is even te beseffen wat de Heere hier tot Job zegt. Of dat God wat Job tot God zegt. Ik weet dat u alles vermag. Zou je dat ook eens tegen jezelf en tegen de Heere willen zeggen in de situatie waarin u zich bevindt. En dat er bij God geen plan onmogelijk is. Dat zoals de Heere dat ook zegt, of Paulus dat eigenlijk ook schrijft in de Filippenzen, dat hij die in u een goed werk is begonnen. Dat hij dat ook zal voleindigen tot de dag van Christus Jezus. En dan zegt Job, wie zegt hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis. Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Job heeft dingen gezegd waar hij eigenlijk geen kennis van had. Job heeft dingen gesproken waarvan hij eigenlijk de reikwijdte niet van wist. En toen ik dat ook zo op mezelf liet inwerken, moest ik ook zo denken over hoe er vandaag onder christenen ook volop wordt gedebatteerd over evolutionisme. En creationisme. En hoe men eigenlijk een consensus probeert te zoeken. Tussen wat God zegt met betrekking tot zijn schepping. En wat daarmee dan ook misschien in overeenstemming zou kunnen zijn met al dan niet de wetenschap. En dan hebben we het over theïstische evolutionisme. Wat eigenlijk een, waarin men de evolutiegedachte eigenlijk probeert, te brengen bij wat de wetenschap over het ontstaan en de oorsprong van de dingen beweert. Ik denk dat daarin zoveel eigenlijk wordt gesproken wat hier ook Job zegt, ik spreek, maar eigenlijk weet ik niet waar ik het over heb. Het is veel groter als dat wij ons mensen ons kunnen voorstellen. Die grote God, die almachtige God, en die schepping die hij tot stand heeft gebracht, waar we eigenlijk nog maar zo weinig, laten we maar heel eerlijk zijn, van kunnen doorgronden. Want nu, we zijn inmiddels eigenlijk al de geschiedenis een beetje vooruitgelopen. Laten we maar eens even beginnen bij het begin. Het eerste vers, Job 1 vers 1. Er was een man in het land Uz en zijn naam was Job. Let wel, er staat niet, er was er eens. Zoals een sprookje wel begint, er was er eens, enzovoort, enzovoort. Job was geen fictief persoon. Job was een historisch persoon. En dat wordt ook bevestigd, ook onder andere bijvoorbeeld in Ezechiël 14, waar we tot twee keer toe de naam van Job terugvinden in samenhang met Noach en Daniel. En natuurlijk ook als we kijken in Jacobus 5, waar de volharding van Job ons tot voorbeeld wordt gesteld. Job was dus een historisch persoon. We moeten dus eigenlijk deze geschiedenis ook als een historische geschiedenis met elkaar ook lezen. Ja, en er wordt er gezegd in het land Uz. Het land Uz, dat was alle waarschijnlijkheid het gebied ten oosten van de Jordaan. In het gebied van de Arabische woestijn met Edom in het zuiden. We maken dat onder andere op uit Klaagliederen 4 vers 21, waar staat Edom die in het land van Uz woont. En zijn naam was Job. Nou, we hebben wel eens vaker gezien dat het goed is om ook eens te kijken naar de betekenis van zo'n naam. En de naam Job betekent gehate of vervolgde. En daar wordt, zou je kunnen zeggen, eigenlijk tegelijkertijd ook de toon gezet voor deze geschiedenis. Niet dat Job gehaat werd door God, integendeel. We zien zelfs meerdere keren dat de Heere spreekt over zijn dienaar Job. En we merken zelfs ook dat de Heere ook met trots, als het ware, spreekt over Job. In vers 8, hebt u ook acht geslagen, zegt de Heere dan tegen Satan, op mijn dienaar Job. Ik geloof dat we dat 6 keer in het boek tegenkomen, dat de Heere Job aanduidt als mijn dienaar Job. En toch was Job een vervolgde. Een gehatene. Een gehatene namelijk door Satan. Satan die eigenlijk het niet kon zetten dat Job God wilde dienen. Satan die van wie eigenlijk de vroomheid van Job een doorn in het oog was. Job, de gehate, de vervolgde. En ik moest zo denken aan de woorden van de apostel Paulus in 2 Timotheüs 3 vers 12, als hij zegt, en allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Let wel, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven. Als je gewoon in zijn algemeenheid religieus bent, dan zal de wereld daar geen aanstoot aan nemen. Maar als je wil leven vanuit het nieuwe leven van Christus in ons, dan zul je ervaren dat de wereld een aanstoot aan je gaat nemen. Dat de wereld je eigenlijk niet langer mot. En ik denk ook als je zo in Christus godsvruchtig mag leven, als het leven van Christus in jou openbaar wordt, dat je daarmee eigenlijk ook de aandacht van Satan en zijn engelen trekt. En dat is eigenlijk ook, maar daar komen we de volgende keer over te spreken, dat de Heere in deze geschiedenis ook laat zien, niet alleen wat er op aarde zich afspeelt, maar juist ook wat er zich in die hemelse gewesten zich afspeelt. Dat er vanuit die hemelse gewesten wordt toegezien op degene die de Heere noemt mijn dienaar. Mijn dienaar Job. En dat is denk ik ook wel het kernthema van het boek Job. Namelijk het mysterie van het lijden dat een gelovige soms ondergaat. En misschien dat jij en misschien dat u daar soms ook mee kan worstelen. Dat lijden dat, wat jouw deur niet voorbij gaat. En waar je en dan ook moeilijk mee hebt. Ik denk dat het boek Job eigenlijk in grote lijnen is samen te vatten met wat de apostel Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 5 tot 7. Als hij zegt tot de gelovigen aan wie hij zijn brief richt, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dat zijn heel wat woorden. Maar laten we eens heel even nagaan. Petrus die hier zegt, u wordt immers bewaard door de kracht van God. Een geweldige bemoediging. Je mag weten dat je bewaard wordt door de kracht van God. Niet door je eigen kracht. Maar dat God over je waakt. Zoals ook blijkt dat God ook uiteindelijk ook gewaakt heeft over Job. En dat daar een zaligheid gereed ligt om geopenbaard te worden. Je ziet hier het woord apocalypto. Een zaligheid die straks... Ja, apocalypto betekent eigenlijk dat de sluier wordt weggenomen en dat het ook inderdaad aanschouwd gaat worden. Nu is het nog door het geloof dat we de dingen moeten aannemen. We kunnen dat nu nog niet zien, dat is ook het lastige wat we soms ook vinden aan dat geloof. Maar straks zal die sluier worden weggenomen en zullen we gaan aanschouwen, zullen we zien. Datgene wat God voor zijn kinderen heeft bereikt. En dan zegt Petrus, maar let erop en bedenk wel dat het soms voor een korte tijd nodig kan zijn dat God je beproeft. De beproeving van je geloof. En waarom moet dan jouw geloof beproefd worden? Wel, zegt Petrus, omdat het kostbaarder is dat geloof dan goud. Dat ook door het vuur beproefd wordt. Maar uiteindelijk vergankelijk is, uiteindelijk aard is, uiteindelijk geen waarde zal hebben voor de eeuwigheid. Maar dat geloof wat beproefd wordt, ja dat zal dan straks blijken te zijn tot eer en heerlijkheid bij de openbaring. En daar heb je eigenlijk weer datzelfde begrip, de openbaring, de onthulling, het wegnemen van de sluier, bij de komst van Christus. Die we straks ook zichtbaar zullen mogen aanschouwen. En ik denk dat dat eigenlijk in kern, ja eigenlijk de geschiedenis van Job eigenlijk is. Een tijd van lijden, dat uiteindelijk toch een plaats heeft in Gods plan, zodat God uiteindelijk dat geloof gaat beproeven, zodat het zal mogen blijken te zijn tot heerlijkheid bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Geloof dat God verheerlijkt. Als wij denken aan geloof, dan denken wij ja, vooral aan dat geloof waarin wij ja, vooral onszelf misschien tot centrum maken. Dat we in moeilijke tijden ja, dan toch mogen vasthouden aan de Heere God en mogen weten dat Hij ons vertroost en dat doet Hij ons daarin ook de kracht en de genade schenkt. Maar hebben we in die beproevingen die ons soms overkomen ook wel eens stilgestaan dat uiteindelijk die weg die God in ons leven gaat, uiteindelijk niet om ons draait, maar uiteindelijk gaat om de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Wel, je zou dan de vraag kunnen stellen, moest dan ook dat geloof van Job beproefd worden? Nou, we zullen daar de volgende keer wat uitgebreider bij stilstaan. En het blijkt dat uiteindelijk ook Job in zijn gesprekken die hij voert met zijn vrienden toch ook dingen zegt die uiteindelijk niet in overeenstemming zijn met de raad van God. En dat kennelijk ook door die beproevingen die Job uiteindelijk ook doormaakt, God ook op een bijzondere wijze ook in het leven van zijn dienaar Job tot zijn doel komt. Want nu, om te beginnen worden er 7 dingen van Job gezegd waar wel goed is om even bij stil te staan. Vers 1, we zijn nog maar bij vers 1, moet je je voorstellen. In eerste plaats wordt er gezegd van Job, hij was vroom. En het tweede wat wij lezen over hem, en hij was oprecht. Ik denk dat tweede eigenlijk een verklaring is van het eerste. Vroomheid heeft in ons, een connotatie in onze In ons begrip misschien vaak een negatieve klank. Hè? Iemand die vroom is, nou ja. Ja, dat neigt een beetje naar schijnheiligheid. Maar vroom in de Bijbel heeft vooral ook de betekenis van dat je oprecht bent. Dat je vanuit een oprechtheid God dient. Dat je vanuit oprechtheid spreekt. Dat je vanuit oprechtheid ook naar die ander ook handelt. Vroom en oprecht zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Derde wat we over Job lezen is dat hij Godvrezend was. En het vierde, dat hij zich afkeerde van het kwaad. Ik denk dat het derde en dat vierde element, die derde en die vierde deugd, eigenlijk ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hè? God vrezen, we hebben daar zelfs vaker over gesproken, dat betekent niet angst hebben voor God, maar eigenlijk besef hebben van Gods grootheid, dat het eigenlijk automatisch ook tot gevolg heeft dat je je afkeert van het kwaad. Je afwendt van datgene wat niet in overeenstemming is met Gods heiligheid. Vijfde dat we van Job lezen is dat hij een groot gezin had. Hè? 7 zonen en 3 dochters. En het zesde dat we van hem lezen was dat hij ook beschikte over een geweldige grote rijkdom. En we kunnen lezen in vers 3 hè, dat deze man Job hè, aanzienlijker was dan alle mensen in het oosten. Vandaag aan de dag zou je hem aanduiden als een multimiljonair. En dan het zevende, getal 7 kom je trouwens meerdere keren tegen, het getal van de vallen, maar dat even terzijde. En daar wil ik eigenlijk vanmorgen toch ook in het bijzonder bij stilstaan, is dat Job een priester was in zijn gezin. Lieve vrienden. We lezen in vers 4, hè, vanaf vers 4, zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in zijn eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. En het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. En hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1, want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. We hebben meerdere keren stilgestaan bij het gevaren hè, die onze kinderen omgeven. We hebben al een keer stilgestaan. Rebecca heeft daar een presentatie over gehouden. Hè, over de kinderboekenweek. En we hebben gezien hoeveel enorm veel duisternis hè, daar eigenlijk in schuil gaat. In die vele van die kinderboeken. Allerlei demonische invloeden. En vanmorgen wordt eigenlijk geconfronteerd bij een ander gevaar dat ook kinderen omgeeft. En trouwens niet alleen kinderen, maar ook ouderen. En dat is de rijkdom. We mogen rustig zeggen dat de kinderen in ons land, in zijn algemeenheid, zijn uitzonderingen, eigenlijk opgroeien in een behoorlijke grote relatieve welvaart. En het is best wel eens goed om ook aan de hand van wat we vanmorgen zo lezen is ons af te vragen, wat doet dat nou eigenlijk met kinderen? Ja. Ik ben zelf uit de eerste naoorlogse generatie. Mijn ouders vonden dat je bord moest leeg eten. En dat hield dan verband dat je dat restje wat nog op dat bord lag, dat kon je niet weggooien. Ze hadden de oorlog meegemaakt. En je merkte dat eigenlijk zij heel veel dingen beredeneerden vanuit die 5 jaar durende oorlog waar gebrek was aan alles. Vandaag aan de dag ligt dat heel anders. En misschien is het wel eens goed om ons de vraag eens te stellen, hoe leren we onze kinderen daarmee om te gaan? Laten we de kinderen zien dat de rijkdom waarin zij leven, de materiële rijkdom waarin zij leven, niet vanzelfsprekend is. Leren we onze kinderen om nog ergens voor te sparen? Leren we onze kinderen dat wat anderen hebben, het niet noodzakelijk zo is dat zij dat ook zouden moeten hebben. En leren we onze kinderen ook de betrekkelijkheid van die materiële rijkdom. Zoals Job ook zegt, naakt ben ik geboren. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. We kunnen van die aardse rijkdom, met andere woorden, niets meenemen. Die aardse rijkdom heeft eigenlijk geen enkele invloed op de eeuwigheid, waar uiteindelijk onze toekomst ligt. Zoals de Heer Jezus ook zegt, wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld wint, en dat is nogal wat, maar schade leidt aan zijn ziel. Leren we onze kinderen de dingen te zien in het perspectief van de eeuwigheid. En natuurlijk leven we hen daar ook in voor. En wat is nou zo verraderlijk ook van die aardse rijkdom? Wel dat Job op een gegeven moment moet constateren, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en hebben God in hun hart vaarwel gezegd. Dus je rijkdom kan de mens zo makkelijk doen geloven dat het leven maakbaar is. Dat geluk maakbaar is. Dat geluk te vinden is op de schappen in de winkels. Wat eenvoudig als je genoeg financiën hebt, eigenlijk je zo kan toe-eigenen en daarmee feitelijk dat geluk naar je toe kan halen. En je daarbij eigenlijk God niet nodig hebt om gelukkig te worden. Wat mij zo opvalt is dat Job hier zegt, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Job wist dat niet met zekerheid. Maar hij hield het wel mogelijk dat dat zo was. Want weet je, misschien hebben inderdaad mijn kinderen God in hun hart vaarwel gezegd. Misschien dat ze zo ogenschijnlijk wel meedoen met alles met betrekking met het geloof verband houden. Maar hoe is het uiteindelijk met hun hartsgesteldheid? En we zullen zien, en ik zeg dat maar vast, ook voor de jonge ouders, dat met name als kinderen opgroeien, dat eigenlijk steeds moeilijker wordt om daar een beeld van te krijgen. Wat gaat er nou werkelijk om in dat hart van dat kind? David zegt in Psalm 139, daar eindigt hij zo'n beetje mee, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten, en zie of er bij mij een schadelijke weg is, en leid mij op de eeuwige weg. David was er zich van bewust dat dat hart eigenlijk ondoorgrondelijk was. Dat er maar één was die dat hart kende. En David daarvoor ook dan ook bidt dat de Heere, ja, dat hart dan ook beproeft, die gedachten beproeft. En ook ziet of daar een schadelijke weg zou kunnen zijn. En uiteindelijk dan ook op die eeuwige weg gebracht mag worden. Dat mogen we voor onszelf bidden. Ik denk ook dat het zo essentieel is ook dat we dat ook bidden voor onze kinderen. Dat de Heere dat hart beproeft. En dat hij schadelijke dingen wegneemt en hen zet en hen brengt op die eeuwige weg. Ook bijzonder is dat, we lezen in Job 1 vers 5, dat als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep, hen heiligde en hij stond dan 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één. Wat ik zo mooi vind hier ook, een geweldige les, dat Job een persoonlijke ontmoeting had met ieder van hen. Niet alle 10 liet hij hen bij zich komen, maar Job die sprak één op één tot hen. Wat we vervolgens ook leren van Job is dat hij dat deed na die maaltijden. En bedenk wel, dat was niet zomaar eventjes een maaltijd van een paar uur. Dat waren mogelijk maaltijden die wel een week lang duurden. En waar eigenlijk één groot feest was, waarin dan natuurlijk dat eten, vanzelfsprekend ook, hè, in die Oosterse wereld natuurlijk een hele belangrijke rol speelde. Hè. Gemeenschap met elkaar, het elkaar ontmoeten gebeurde eigenlijk altijd, hè, rondom de maaltijd. Overigens ook voor ons zo belangrijk, hè, de maaltijd. Hebben wij nog tijd voor elkaar tijdens de maaltijd? Of is dat een jachtige aangelegenheid en wat snel moet gebeuren? Zijn daar nog gesprekken rondom die tafel? Die maaltijd die goed is, hè, om voedsel tot ons te nemen, maar eigenlijk zo'n belangrijk moment ook is van ontmoeting van elkaar. Wel, en dan gebeurde dat dus na de maaltijd, na die feestperiode. Het was dus niet zo dat Job zomaar eventjes gedurende die dagen daar binnenkwam en zei, nou moet het maar eens even over zijn en nou wil ik eventjes, weet je. En Job wachtte zijn tijd af, het moment af. En ik moet denken aan Corné, hij werkt ook mee met Naar Huis en ik had begrepen dat jullie strategie, om zo te zeggen, als ik dat woord mag gebruiken, ook een beetje is van spreek mensen aan, niet voor die tijd, maar spreek ze aan na die tijd. Want als ze gefeest hebben, dan ervaren ze hoe leeg eigenlijk zo'n feest kan zijn. En dan zijn ze eigenlijk veel ontvankelijker voor een gesprek. En dan ook in de vroege morgen stond Job op. En hij bracht dan ook voor ieder van hen afzonderlijk een offer. Voor ieder van hen afzonderlijk. Daar zien we weer dat individuele. Elk kind afzonderlijk. Elk kind is een individu. Met sterke en met zwakke kanten. Dingen waarin hij misschien zich zo makkelijk kan laten beïnvloeden door, noem maar op. Zo makkelijk laat meenemen in die wereld die eigenlijk zo schadelijk kan zijn. 'S Morgens vroeg deed hij op dat. En ik kan me voorstellen dat dat offer dat hij bracht, dat dat natuurlijk in de eerste plaats een offer was, ja, ter verzoening, dat hij bracht ter verzoening, want hij dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God vaarwel gezegd. En we weten dat het zonder bloedvergieten er geen vergeving plaatsvindt. Hebreeën 9 vers 22. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat dat offer ook een getuigenis was voor de kinderen. Dat offer waarin zij ook bepaald ongetwijfeld zijn geweest bij de noodzaak van die bloedstorting. En tegelijkertijd, ja, zonder bloedstorting geen vergeving. En ik kan me ook zo voorstellen dat Job ook vooral daarmee ook op het oog heeft gehad, hè, ja, het zielenleven van zijn kinderen. Hoe staan zij daarin en met betrekking natuurlijk ook tot de eeuwigheid? Nou, wij mogen weten dat het offer is gebracht, de Heer Jezus Christus. En we mogen onze kinderen eigenlijk steeds weer op dat offer ook wijzen. Tegelijkertijd is het ook zo mooi dat Job ook weet had dat het offer van wat hij bracht in feite ook maar een tijdelijk offer was. Dat offer dat hij bracht eigenlijk een schaduwbeeld was van datgene wat komen zou. Want het mooie is dat Job zegt in Job 19 vers 25 en 26. Ik weet echter mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Prachtig wat Job dus geweten heeft. Job wist dat uiteindelijk zijn verlossing niet afhing van dat offer dat hij daar bracht. Maar dat uiteindelijk dat offer heen wees naar het grote offer dat gebracht zou worden door zijn verlosser. De verlosser die leeft, staat er heel uitdrukkelijk. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat de verlosser die zelf eigenlijk door de dood is heen gegaan, maar tot leven is gekomen. Hij leeft. En wat heeft dat voor gevolg? Wel, op grond daarvan wist Job dat ook al onderging hij dat enorme ontluisterende proces, we komen daar de volgende keer ook nog over te spreken, want uiteindelijk zien we ook dat Satan uiteindelijk ook de gezondheid van Job ook gaat afbreken, dat in dat ontluisterende proces hij uiteindelijk weet dat het goed zou komen. Ja, zelfs zo goed zou komen dat Job wist dat uiteindelijk hij vanuit zijn vlees God zou aanschouwen. En het mag duidelijk zijn dat Job hier niet spreekt over dat vlees, dat vergankelijk was, maar uiteindelijk dat vlees dat de vergankelijkheid zou afleggen en verheerlijkt zou worden. En zoals ook wij mogen weten dat ons vernederd lichaam, zegt Paulus, ook veranderd zal worden, zodat het gelijkvormig zal zijn aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige hoop en wat een geweldige troost moet dat ook zijn geweest voor Job. Dat inderdaad dat aardse maar tijdelijk is, maar uiteindelijk vervangen zal worden door het eeuwige, het onvergankelijke, het verheerlijkte. En zo was Job een priester voor zijn kinderen. Maar het is eigenlijk ook heel mooi, even een sprongetje maken naar hoofdstuk 42, dat Job uiteindelijk ook een priester wordt voor zijn vrienden. In Job 42, daar lezen wij dat de Heere zegt, mijn toorn is ontbrand tegen u, zegt hij dan tegen Elifas, de oudste van de drie vrienden. Elifas, ik dacht dat ik het even verkeerd zei, de oudste van de drie vrienden, mijn toorn is tegen u ontbrand en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over mij gesproken. Ze hebben wel enorm getheologiseerd, het is ongelooflijk wat ze er allemaal bij halen. En zelfs aan ervaringen, spreken wat ze gezien hebben, enzovoort, enzovoort. Maar zegt de Heere, ze hebben niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job. Daar heb je het weer, mijn dienaar Job. En dan zegt de Heere, neem daarom 7 jonge stieren en 7 rammen voor u en ga naar mijn dienaar Job. Zie je hoe dat vaak zich dat repeteert? Breng brandoffers voor u en laat mijn dienaar Job, daar heb je het, voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal ik aannemen. Alleen zijn gebed. Zodat ik met u niet doe naar uw dwaasheid. Want u hebt niet juist over mij gesproken zoals mijn dienaar Job. Nou, je ziet eigenlijk wel dat als hier zo vaak gesproken wordt over mijn dienaar Job, dat het niet moeilijk is om daar een verbinding te leggen naar de dienaar van God, oftewel de knecht des Heren. Want Job is in vele opzichten daar ook een type van. Het is door dat offer dat Job brengt, dat uiteindelijk ook die toren over die vrienden wordt afgewend. En zo is de Heer Jezus Christus, die zelf dat offer is geweest waarmee de toren van God is afgewend. Maar het is ook bijzonder dat de Heere ook zegt dat het gebed van Job ook zo noodzakelijk is. Laat mijn dienaar Job voor u bidden. En is het niet geweldig mooi dat ook wij een voorspraak hebben bij de Vader. De Heer Jezus Christus die voor ons bidt. Johannes zegt, en mijn lieve kinderen, zegt hij dan in zijn brief, ik schrijf u deze dingen zodat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En wie is die voorspraak? Jezus Christus, de rechtvaardige. Maar tenslotte is het natuurlijk ook heel mooi te zien dat Job eigenlijk ook alles moest afleggen. Alles werd hem afgenomen. Zelfs zijn gezondheid. En daarin is hij natuurlijk een prachtig beeld ook. Type van de Heer Jezus Christus die inderdaad ook zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd. Hij die rijk was, is om ons te delen, te laten delen in die rijkdom, zelf arm geworden, opdat wij rijk zouden zijn in hem. En we lezen dan ook in Job 42 dat het latere leven van Job door de Heere nog meer gezegend was dan daarvoor. En zo is het ook bij de Heer Jezus. Hij is gegaan door lijden tot heerlijkheid. Nou, de volgende keer zullen we vooral stilstaan bij de tactiek van Satan. Daar geeft dit Bijbelboek namelijk heel veel informatie over. Over de macht, de kracht waar Satan over beschikt. Maar tegelijkertijd zullen we ook zien de beperkingen die de Heere hem heeft opgelegd. En we zullen tegelijkertijd ook zien dat Satan ook tijdgebonden is en plaatsgebonden is. Maar goed, dat komt de volgende keer. Waar ik nu mee zou willen afsluiten is eigenlijk het volgende. En ik denk dat dat eigenlijk een van de kernpunten ook is in het boek Job. Weet je, als wij dit boek doorlezen, dan gaan we eerst door die eerste twee hoofdstukken. En dan zien we feitelijk de aanleiding waarom Job moest lijden. Dat hield alles verband met het feit dat Satan dacht dat Job God diende eigenlijk uit zelfgewin. Ja, nogal vanzelfsprekend is het zonder reden dat Job God vreest. Vers 10, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? En het werk van zijn handen, hebt u dat niet gezegend? Maar streek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Dat is eigenlijk de aanleiding van het lijden van Job. Maar het bijzondere is dat u en jij en ik dat weten, maar Job wist dat niet. Opmerkelijk zelfs ook dat aan het einde, zo zouden wij dat denk ik gedaan hebben, of laat ik maar voor mezelf spreken, ik gedaan zou hebben, zou ik zeggen, Job, dit alles is je wel overkomen, maar weet je wat er eigenlijk aan vooraf is gegaan? En dan zou ik geneigd zijn hem daarover te informeren. Maar daar lezen we niets van. Job onderging een lijden waarvan hij feitelijk niet wist wat de aanleiding daarvoor was, wat de reden daarvoor was. En toch is het zo bijzonder dat we lezen over Job dat hij God niets ongerijmds toeschreef. Mag ik die vraag van morgen eens in ons midden leggen? Is het zo dat wij alleen maar de weg die God gaat in ons leven kunnen aanvaarden? Voor zover wij begrip hebben voor wat de reden daarvoor is of iets dergelijks, dat we daarin een verklaring vinden? Of kunnen we God vertrouwen op zijn woord en op zijn wezen en daar genoegen mee nemen? Ik denk dat dat voor u, voor jou en voor mij eigenlijk zo essentieel is. De psalmist zegt in Psalm 46, geef op, of zegt de Heere eigenlijk, geef op en weet dat ik God ben. Kunnen we het daarmee doen? Weet je, het mooie is natuurlijk dat wij inmiddels al 66 boeken hebben van de Bijbel, hè? En dat natuurlijk in de Heere niet alleen in zijn woord laat zien wat hij doet, maar ook waarom hij het doet, veelal. Heel bijzonder. God heeft dat helemaal niet, hoeft dat helemaal niet te doen, maar hij doet dat vaak wel. En toch zijn er ook heel veel dingen die wij niet begrijpen, die wij niet kunnen doorgronden. Kunnen we daarmee leven? Kunnen we loslaten? Of worden we verbitterd? Gaan we God inderdaad wel dingen toeschrijven die eigenlijk vanuit onze perceptie door God eigenlijk helemaal verkeerd worden gedaan? En misschien niet alleen in ons eigen leven, maar ook in het leven van anderen. Of misschien in de wereld om ons heen, waarin we God als het ware in de beklaagde bank zetten. En zeggen, God, als u leeft, waarom doet u dat? Waarom laat u dat toe? Weet je, ik denk dat het zo belangrijk is. En ik zeg dat ook tegen mezelf, dat we komen op een punt waar we God God laten zijn. Waar we ons aan God onderwerpen. En inderdaad erkennen van Heere, zoals Jesaja 55 zegt, uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen. En in dat vertrouwen onze weg met de Heere gaan. Zoals het lied zegt in Johannes de Heere, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid is de Heere hand. We gaan het zo met elkaar zingen. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag u niet waarom. Want eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Amen.